Nou, daar staat hij hoor, genezing. En daar mag ik over praten. En dat is super kwetsbaar. Want iedereen heeft andere ervaringen met dit onderwerp, met dit thema. Maar ik heb het aangedurfd. Omdat ik op een dag in de auto reed en een lied luisterde. En dat lied heet Don't Pass Me By van Rich en Lydia Dikas. En die hebben een lied geschreven wat mij zo raakte. En dat was op basis van het verhaal van Bartimeus. En ik heb de tekst in het Nederlands vertaald. Ik zal hem even in het Nederlands voorlezen. Zij zingt, en zij is chronisch ziek al jaren als zangleider. En zij zingt, ik geloof dat u me kan genezen. En dat u daar ook naar verlangt. Ik begrijp het wachten niet. Maar ik kies toch om u te vertrouwen. Ik hoor geruchten dat u beweegt. Dat u hier in deze ruimte bent. Ik strek me uit om uw kleren te grijpen. God, ik laat u niet los. Heb genade, heb genade, heb genade, o Heer. Jezus, Zoon van David, ga niet aan mij voorbij. Elke morgen blijf ik vragen dat vandaag de dag zal zijn. Dat de machtige God van genezing een wonder stuurt naar mij. Ik ben niet geboren om een slachtoffer te zijn. En mijn lot is geen pijn. Ik ben een verhaal in wording. Ik ben een getuigenis van genade. Als er een dal is voor de doorbraak, dan zal ik het overspoelen met mijn lofprijs. Als er 2 stappen vooruit zijn en 1 stap terug, zal ik volhardend doorgaan in geloof. Ik heb een wanhopig gebed voor genezing, dat de cynici niet kunnen temmen. Ik zal me er doorheen worstelen om u te ontmoeten. Ik zal u blijven zoeken. Heb genade, heb genade, heb genade, o Heer. Jezus, Zoon van David, ga niet aan mij voorbij. Ik zal u niet laten gaan. Ik houd u aan uw woord. U zei dat mijn geloof bergen kan verzetten. En ik geloof wat ik heb gehoord. Dus ik klamp me aan. Ik klamp me vast aan uw gewaad. Ik houd vast als het pijn doet. Het maakt me niet uit hoe het eruit ziet. Ik zal schreeuwen en uitroepen. Jezus, Zoon van David, ga niet aan mij voorbij. En ik merk dat er nu al gebeurt wat ik al had verwacht. Ik heb heel veel in mijn voorbereiding ontvangen. En ik kan het onmogelijk allemaal uitdelen. Maar ik sta hier onbekwaam en niet toegerust om dit te doen. Maar ik sta hier namens Yeshua, Zoon van David. En hij is gekomen. En hij is de Messias. En ik weet niet wat jullie verhalen zijn. Ik weet niet wat jullie ervaringen zijn. Jullie zoektochten naar genezing of bevrijding. Maar dit lied trof me zo. Want ik denk dat we allemaal herkennen. Dat we het geloven. Dat we het willen geloven. En dat we het gebed herkennen van, Heer, kom me ongeloof tegemoet. Bastien en ik hebben allebei 4,5 weken op de IC staan bidden bij onze vaders. En die zijn overleden. En aan het begin van onze gemeente, of ja, een aantal jaar terug alweer, werd Dorothea, die werd ongeneeslijk ziek. En we hebben gebeden. En ze is gestorven. Maar dat laatste lied, Jezus overwinnaar, dat was het lied wat we hebben gezongen op haar begrafenis. En dat was zo'n statement. Want de dood heeft niet het laatste woord. Ons doel is niet om een leven en een lichaam te hebben wat perfect is. Want dat kan niet. Waarom zouden wij als gelovigen, volledig losgesneden van de rest van de wereld, een happy clappy leven hebben zonder pijn, zonder ziekte? Waarom zouden wij oud kunnen worden zonder gebreken? En toch is Jezus gekomen en hij ging rond En er genezen massa's mensen. Er genezen massa's mensen. En er zijn dus ook massa's verhalen. Ik ga even kijken of ik deze aan de praat heb. Ja. God is al begonnen in Exodus. Direct na de bevrijding uit Egypte. We zijn onderweg van Pesach naar Shavuot. Exodus zegt de Heer, als u aandachtig luistert, zegt hij tegen het hele volk, naar de stem van Yahweh, uw God, en doet wat juist is in zijn ogen. Als u zijn gebeden gehoorzaamt en al zijn verordeningen in acht neemt, dan zal ik geen enkele van de ziekte over u brengen die ik over Egypte gebracht heb. Want ik ben Yahweh, uw heelmeester. God maakt zichzelf direct al bij Exodus. Na de uittocht, na de bevrijding maakt hij zich bekend. Ik ben jullie heelmeester. Ik ben jullie dokter. Ik zal ziekte uit jullie midden doen wijken. En ik zal het aantal van uw dagen volmaken. God belooft in Exodus vruchtbaarheid. En ook de zegeningen. Bij de zegeningen gaat het over vruchtbaarheid. En het gaat pas bij de vloek in Deuteronomie gaat het over ziekten. Dus wij zijn. Het tegenovergestelde van genezing is niet gezondheid, maar het is vruchtbaarheid. Het is vermeerderen van Gods leven in ons. Dan gaan we verder in het Eerste Testament en in Jesaja komen we tegen dat er over Yeshua, over de Messias wordt verteld al. Hij is een man van smarten. Hij is bekend met ziekte. En hij heeft alle ziekte, alle pijn, de diepste pijn heeft hij op zich genomen. En hij heeft ons leed gedragen. En door zijn striemen is er genezing. En dat is een interessante mix. Want toen Yeshua op aarde rondliep, was hij nog niet gestorven als mens. En toch was het offer al volbracht vanaf de grondlegging van de wereld. Was alles al geregeld. Tijd is zoiets bijzonders bij God. Maar door zijn striemen was die genezing, die was al beschikbaar. Of harder drukken. Aan David wordt een nakomeling genoemd die een koningschap zal krijgen wat eeuwig duurt. En vanaf dat moment gaat het volk van God ook echt geloven in de Messias die komt. En die verwachten ze ook. De zoon van David. Hij staat aan, maar er gebeurt niks. Of Job is aan het spelen. Oh, ik denk dat hij in slaap valt als je even niks doet. Ja, hij ging net een groen. Ik weet niet. Maar die is net nieuw. Oké, we gaan het gewoon zo doen. Er wordt dus een zoon van David, wordt verwacht, de Messias wordt verwacht. En tegen de tijd dat Yeshua op aarde komt, zijn er heel veel mensen die hem op dat moment ook verwachten. Ze leven in een rottijd. Er zijn mensen met rottige ziektes. En ik was Marcus gaan lezen. En als je de Bijbel gaat lezen, Bas en zei gisteravond gelukkig tegen me, toen Derek Prince genezing het thema ontdekte. En dat ging accentueren in zijn Bijbel. Toen was zijn hele Bijbel groen. Dus er staan zoveel genezingsverhalen in de Bijbel dat ik er een aantal heb genomen van de mensen die de Messias de Messias die Yeshua de Nazarener wordt genoemd. En over hem was gezegd in Jesaja 35, dan zullen de ogen van de blinden opengaan, de oren van de doven zullen worden geopend. Dan zal de kreupele springen als een hert en de tong van de stomme zal juichen. En dan op een gegeven moment zit Johannes in de gevangenis en die stuurt zijn discipelen naar Yeshua. En dan zegt hij, bent u het die we zouden, die we verwachten? En dan zegt Yeshua eigenlijk als antwoord, zegt hij, deze tekst, zegt hij, ja, de ogen van de blinden worden geopend. Vertel maar gewoon, vertel wat er gebeurt. Nou, dat wil ik ook doen, ik wil vertellen wat er gebeurt. Wie weet wie dit is? Bartimeus. Dit is geniaal, hè? Kees de Kort, die heeft echt, hij wordt de Dick Bruna van de kerk genoemd. Hij heeft echt fantastisch mooie plaatjes gemaakt. En Bartimeus is denk ik wel echt een van zijn mooiste boeken. Bartimeus, die zit in Jericho en hij verwacht de Messias. En ondertussen hoort hij allemaal verhalen. Hij hoort het verhaal van een Melaatse. Een Melaatse in Israël. Uitgesloten van de gemeenschap. Moet buiten de gemeenschap leven. Mag niet aangeraakt worden. Moet waarschuwen. Onrein, onrein. En deze man die heeft geen hoop op genezing. Er was geen dokter die dat beter kon maken. Het werd ook nog geestelijk uitgelegd. En hij heeft eigenlijk niks te verliezen. Hij neemt een enorm risico en hij gaat naar Yeshua toe. Hij gaat zich onder de mensen bewegen. En hij gaat smeken, Yeshua, als u het wil, kunt u mij reinigen. En Yeshua wordt dan zo aangeraakt door deze wanhopige man. En hij steekt zijn hand uit en raakt hem dan aan. Hij gaat door alle regels, alles wat er verwacht werd heen. En hij zegt, ik wil het, wordt gereinigd. En zo kan je ook voelen als zieke. Het kan soms heel voelen alsof je er niet bij hoort, niet aan kan haken. Maar Yeshua raakt je letterlijk aan. En hij wil dat iemand geneest. Yeshua heeft een vrij brede interpretatie. Want Levi en zijn vrienden, die noemt hij ook ziek. Die zijn op een andere manier ziek. Zij zijn tollenaars en andere zondaars. En ook zij leven een soort van buiten de gemeenschap, worden met de nek aangekeken. Ze leven ook in zonde, want ze hebben een zucht naar geld. Ze lichten mensen op. Of ze hebben in ieder geval de naam dat ze dat doen. Maar goed, Levi was behoorlijk rijk. En hij ontmoet Jezus. En Jezus komt in zijn huis en gaat daar eten. En daar vinden mensen wat van. Want waarom gaat Jezus nou bij die goddeloze mensen aan tafel zitten? Want dat doe je toch niet? En toen Yeshua dat hoorde, zei hij tegen hen, wie gezond zijn, hebben geen dokter nodig. Maar wie ziek zijn, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen tot bekering te roepen, maar zondaars. Dus, en ook later, als de discipelen uit worden gestuurd, gaat het over, vertel het verhaal van het koninkrijk, roep mensen op om te bekeren en de wonderen en tekenen zullen volgen. Dat is het gevolg, maar het begint bij de ziel, die moet gered worden en Levi en zijn vrienden worden gered. Er zijn ook mensen die zelf geen hulp kunnen vragen. Ik vind dit een heel aangrijpend verhaal, de man met het legioen. Ik werk als ergotherapeut, heb ik ook in de gehandicaptenzorg gewerkt. En dus jaren geleden, 20, 25 jaar geleden, zijn er ouders geweest en die hebben een foto laten afdrukken in de krant van hun dochter, naakt, vastgebonden. En waarom zou je dat dan in hemelsnaam doen? Die ouders waren wanhopig. Het kind was niks te. Niemand wist wat ze met haar moesten doen. Dus dit verhaal is nog geen eens een verhaal wat echt van lang geleden is. Het vastbinden is toen afgesproken. Dat willen we niet meer, maar wat dan? En daar is in Nederland een een expertisebureau voor gekomen die ontzettend goed werk doen in de gehandicaptenzorg, waardoor dit gelukkig niet meer gebeurt. Heel bewust wordt daarmee omgegaan. Maar als ergotherapeut ben ik daarin wel zoekend geweest. En nog. En ik weet ook dat mensen in de psychiatrie werken dat hebben. Waar kijken we nou naar? Wat kunnen we... We kunnen menselijk dan dus heel veel doen om te voorkomen dat iemand net als die man met een legioen naakt rondloopt, vastgebonden wordt, kettingen weer van zich afgooit. Maar je ziet soms echt dat er natuurlijk gebondenheid is. Als zorgprofessional kan ik niet zeggen, we gaan nu bidden. Maar we dragen wel Yeshua's aanwezigheid in ons mee. En ik heb wel momenten gehad dat ik in tongen ben gaan bidden, stil. En dat ik ook wel merkte dat daarin de situatie wel veranderde. En doe ik dat niet om diegene te bevrijden, doe ik het om mezelf te beschermen. Want ik ben in dat opzicht wel dan natuurlijk in die situatie. Die man met het legioen kon zichzelf niet helpen. En de mensen om hem heen ook niet. En wat heel bijzonder is, is dat dan eigenlijk de demonen zichzelf gewoon blootgeven. In de aanwezigheid van Yeshua gaan zelf spreken. En ze gaan ook proclameren wie hij is. Ze spreken, Yeshua, zoon van God, allerhoogste. Ik weet wie u bent, de heilige van God. Die demon die kan niet meer stil blijven in de aanwezigheid van Yeshua. En Yeshua is niet onder de indruk. En die vraagt, wat is je naam? Die gaat zelfs in gesprek met deze demon. En dan blijkt dat het niet één demon is, maar dat ze met velen zijn. Hier volgt geen uitgebreide ministry, maandenlang, jarenlang, heftige dingen. Yeshua die stuurt, eigenlijk vragen ze aan Yeshua, stuur ons in die varkens. En zo gaan ze er vandoor. Ik had met Joshua over van de week, bij zo'n verhaal van wat is nou het effect daarvan? Hè? Maar ook in Dordrecht weten wij wel mensen. Iedereen kent bepaalde mensen. Die opvallen in de stad of in het dorp. En waarvan je echt verbaasd zou zijn als ze... als ze gezond zouden worden en een ander leven zouden gaan leiden. We kennen mensen die op blote voeten rondlopen, die kromgebogen staan te bedelen. Ook hier in Dordrecht hebben we dat. En als dus die mensen tot geloof komen en genezen, dat is zo machtig, dat is zo bizar. En doordat ik noemde een naam van iemand, zei hij, oh ja, nee, inderdaad, ja. Dan pak je ineens van, als diegene... En deze man met legioen was ook iemand. Iedereen had het er al lang over gehad. Iedereen kende hem. En die man die zit en die heeft kleding aan. En die eet en die spreekt gewoon. Een enorme impact had dat. De bloedvloeiende vrouw is nog zo'n vrouw. En ik denk dat wij een voordeel hebben dat we in de Messiaanse beweging ons bewegen. Omdat we ook wat vaker de eerste 5 boeken lezen. En daardoor ook beseffen, die bloedvloeiende vrouw, ook die stond buiten de gemeenschap. Die was onrein. Die kon ook heel veel dingen niet meedoen. Dus die vrouw was ook wanhopig op zoek naar genezing. Wanhopig wilde zij er weer bij horen en doen. En misschien nog wel trouwen en kinderen krijgen. Ze had geleden door heel veel dokters. Ze had overal gezocht. Ze had er heel veel geld aan uitgegeven. En niks had geholpen. En het was zelfs nog erger geworden. Ook herkenbaar. Hoe kunnen we zoeken van dokter naar dokter worden doorgestuurd? En zij geneest. Ook zij neemt een enorm risico en raakt een rabbi aan, terwijl zij onrein was en dat absoluut niet mocht doen. En tot haar grote schrik draait die rabbi zich dan ook nog om en die vraagt: wie heeft mij aangeraakt? Angst. Angst voor straf. Angst dat je het fout hebt gedaan. En dit verhaal vind ik wel, als we het hebben over genezing, dan denk ik dat we vaak bang zijn om het fout te doen. Waardoor we het dan helemaal maar niet meer gaan doen. En dan blijven we het dus zoeken bij de dokters. En ik ga hier absoluut niet zeggen dat we geen dokters mogen bezoeken. En ik ga jullie ook een boekje aanraden wat ik echt geniaal vind. Martin Kornsma en Gore Gachikjan, die hebben samen een boek geschreven. Gore is arts en Martin is prediker. En zij geven samen op allemaal van die ongemakkelijke vragen over genezing, geven ze antwoord. Het is heel makkelijk leesbaar, heel toegankelijk. En zij zijn ook gewoon heel helder van: natuurlijk moet je naar de dokter gaan. Gordy heeft daar ook nog een mooie visie op ook, want die zegt: ja, de schepping is toch ook al heel mooi. Dus als iemand met een snijwond bij mij op de spoedeisende hulp komt, dan ga ik niet bidden. Dan weet ik, als ik die huid tegen elkaar aanleg, heeft God dat zo mooi gemaakt, dat geneest. Hoe fantastisch is dat? Een schouder die uit de kom ligt, ik weet hoe ik die er weer in moet zetten. Dus ik kan bidden, maar kan beter gewoon doen wat nodig is, toch? Ja, op zich heel, heel nuchter en eerlijk, ook over processen. Zeker Martin Kornsma zelf, die echt wel door processen is gegaan. Ook heel eerlijk is van: ja, ik ben gewoon een soort ADHD-type. Ik spring en ik jump. Maar dat is niet dat daardoor die genezing gaat komen. Dat is gewoon wie ik ben. En ik denk dat dat ook klopt. En ze zijn ook eerlijk dat genezingsdiensten, waar in ieder geval Martin vaak voor uit wordt genodigd, helemaal niet nodig zouden zijn als wij in de kerk doen wat Jezus deed. Dus hij zegt ook heel simpel: ik doe gewoon gehoorzaam wat de discipelen deden. En als ik gewoon voor mensen ga bidden, genees 10%. Als ik een woord van kennis krijg, 80%. Dus ook daarin nog steeds groeien, ook met elkaar. God, wat wil u doen en hoe wil u ons gebruiken? Yeshua hoefde niet te bidden voor woorden van kennis, want hij wist in elke situatie door de Heilige Geest precies wat er nodig was. Ja, dus dan hebben we de dokter. En dan komen we met Jairus, die ook wanhopig is bij zijn dochtertje. En dan komen al mensen naar hem toe en die zeggen: joh, stuur Jezus maar weg, want het is echt te laat. Jammer. Maar dan komt er een hemelse diagnose, die dus niet kijkt naar wat op aarde is, maar wat in de hemel is. En Yeshua zegt: het kind slaapt. En dan gebeurt er iets wat ook wel belangrijk is. De cynische mensen, denk ik, worden weggestuurd. En alleen een klein groepje blijft over. En zij zijn bij Jairus en zijn vrouw en zijn dochtertje als zij opstaat uit de dood. En dan wordt er ook bewijs gegeven, namelijk: ze gaat eten. Geef haar wat te eten. En het meisje gaat eten. Dit is allemaal al gebeurd. En Marcus dan in Jericho. En Bartimeus zit daar. En die heeft al die verhalen al gehoord over Yeshua de Nazarener. En dat wordt een soort zoom door heel Israël heen over Yeshua de Nazarener. En hij roept. En we kennen allemaal dit plaatje. Ik vind het zo sterk. Want er staan allemaal mensen om hem heen. Je ziet hier nog net dat vingertje. Maar hij mag niet roepen. Hij mag niet roepen. En hij denkt: ik mag niet roepen. Het is vandaag of nooit. Dus hij zet er nog meer gas bovenop. Yeshua, zoon van David, heb medelijden met mij. Hij weet, dit is de Messias. Hij kan dit. Als iemand het kan, kan hij het. En dan vraagt Yeshua en dan denk je, wat wilt u dat ik voor u doen zal? Maar dat is wel interessant, want er komt ook een verlamde man door het dak. En dan zegt Yeshua, je zonden zijn vergeven. Hij kwam volgens mij echt voor iets anders. Dus toch, die vraag is wel mooi. Wat wilt u dat ik voor u doen zal? Vorig jaar op opwekking heb ik God gezegd, Heer, ik ben eigenlijk zo teleurgesteld dat ik zo weinig genezing heb gezien. Toen liet God zien, ja, maar je hebt heel veel genezing gezien. Maar niet aan het lichaam, maar aan de ziel en aan de geest. En dat is ook echt zo. Dus Gods wegen zijn ook daarin wonderlijk. Maar Bartimeus, die ziet weer. Hoe gaaf. En iedereen wist dat hij blind was. En zo zijn er meer genezingsverhalen, hè, van mensen die, waarvan iedereen weet, die was al vanaf zijn geboorte verlamd of blind of kon niet spreken, was doof. Juist die mensen zien we ook genezen in aanwezigheid van Yeshua. Ja, en waar ik vandaag of van de week onwijs mee heb stoeien is geloof. Uw geloof heeft u behouden. Kleingelovigen, door ongeloof zou iets niet gebeuren. Hoe zit dat nou? En in een van de verhalen waarin dat naar voren komt is in Nazareth. Daar komt Jezus zelf vandaan en daar gaan ze over hem praten. Waar heeft hij dit nou vandaan? Is het niet de zoon van de timmerman? En ze namen aanstoot aan hem. Ze zijn eigenlijk aan het roddelen. Ze praten negatief. En zij hebben dus die verhalen die allemaal gebeurd zijn. Alleen Bartimeus denk ik nog niet. Maar er zijn echt al heel veel van die verhalen die we hiervoor hebben doorgegaan. Die zijn allemaal gebeurd. Maar zij kijken nog steeds naar Yeshua zoals die was. De zoon van de timmerman. Daarna zelf timmerman. Dat kan toch niet? Hij heeft niet op school gezeten hiervoor. Maar dan is het typisch, dan staat hij kon daar geen kracht doen. Hij legde slechts enkele zieken de handen op en genas hen. Zou ik ook al best wel leuk vinden, als dat gebeurde. En hij verwonderde zich over hun ongeloof. En ja, dat ongeloof, dan denk ik van ja, oké, dus hij kon minder doen, maar zodat hij niets kon doen. En we kunnen dus Gods kracht beperken op een of andere manier als we het niet kunnen ontvangen, als we kritisch hier zitten. Misschien zitten hier ook wel mensen kritisch. Ken je verhalen van uitwassen, van nepgenezingen, of pusherig leiderschap, of er is ook een beweging die zeggen name it, claim it. Frame it. Dus je noemt het. Wat er aan de hand is. Dan claim je genezing. En dan doe je er een lijstje omheen. En zeg je, dit gaat gebeuren. En dan mag je dus ook niet uitspreken dat je niet genezen bent. Want dan, dat is ongeloof. Maar die is wel echt heel pijnlijk. Want dan blijven de zieken ziek. En dan word je dood omdat je ziek bent door jouw ongeloof. En ik zie niet dat Yeshua dat ergens doet. Hij spreekt tegen zijn discipelen. Dit staat over zijn stadsgenoten. Maar de zieken zelf, die hebben de zieken die hier genezen zijn, die zijn wel genezen. Yeshua die veroordeelt de zieken nooit. En ik geloof echt dat hij met iedereen met ontferming bewogen is. En Als je die name it, claim it, frame it weg ver gaat, ook bijvoorbeeld als mensen een ziekte hebben die tot de dood kan leiden, kan het er ook toe leiden dat er helemaal geen afscheid wordt genomen of niet gerouwd wordt. En dat is echt heel ernstig. Dus we zoeken eigenlijk naar een evenwicht tussen Yeshua kan al die machtige wonderen doen en er is lijden. En we leven in een gebroken wereld en we zijn dus nog niet bij loofhutten. We zitten nu tussen Pesach en Shavuot. De Heilige Geest is uitgestort, dus we zitten in het grote geheel van de tijd zitten we tussen Shavuot en loofhutten. We zijn aan het wachten tot Yeshua komt en alles nieuw maakt. En tot die tijd zijn we aan het, ja, aan het balanceren met elkaar. En daar heb ik ook niet alle antwoorden. En ik denk dat hier dingen mis zijn gegaan. En ik vind het belangrijk dat we bij onszelf echt nagaan waar zit ik kritisch denken. Waar ben ik zo teleurgesteld geworden dat ik koppig ben. Dat ik denk, zo moet het gaan. Neem bijvoorbeeld naar Aman, die komt en die zegt, nou, die man die moet mij gaan aanraken. Zus en zo moet het gaan. Maar de instructie is, je moet 7 keer onder water. En heeft uiteindelijk een knecht voor nodig die zegt, moet je nou iets moeilijks doen? Zou je het niet gewoon proberen dan? Maar dus onze theologie van hoe het zou moeten, kan ook onwijs in de weg staan. Wat ik de vorige celebration heel mooi vond, toen ging het over de gaaf van de geest. Toen waren er heel veel mensen bij onderscheiden van geesten. En ik denk dus dat wij met z'n allen echt verlangen naar Heer, wat is hier aan de hand? Wat is uw diagnose? En dat we met elkaar gaan luisteren en ook uitstappen, dan denken, oké, nou, dit is aan de hand. Laten we dan dit doen. Maar we mogen ook fouten maken. En als we fouten maken, zijn we geen sukkels. En als we een genezing zien gebeuren, zijn we ook geen helden. Want Yeshua doet het. Dus we zijn met hem aan het oefenen van hoe kunnen we nu de situatie, dit is er aan de hand, hier is het, hier zit Bartimeus. Nou, en dan zegt Yeshua, nou, wat wil je dat ik voor hem doe? Nou, we zouden het wel heel fijn vinden als hij ging zien. Nou ja, en dan is dus de vraag, is er zonde? Is er iets wat hè, dat kunnen we best vragen, want dat staat ook in Jacobus. Beleid elkaar je zonde en bid voor elkaar dat je gezond wordt. Ik heb ook mezelf deze week onderzocht en kwamen toch weer dingen naar boven. Zijn altijd dingen die we op kunnen ruimen. Goed om even die check te doen. Is er aanleiding om te denken dat iets demonisch is? Is er aanleiding om te denken dat er tegen iemand gebeden is? Hoe vliegen we het aan? En dat vind ik dan ook mooi in dit boekje, zegt Gore, ja, maar zo doen we het als artsen toch ook. We stellen hypothese en dan gaan we iets doen. Als het niet werkt, gaat het volgende doen. Ik denk dat we het allemaal een beetje te perfect hebben willen doen, waardoor we dan zeggen, ja, zie je nou wel, het gebeurt niet. En dan gaan we niet nog een keer doen, want ja, gaat het weer mis. Maar wij doen niks. Yeshua, hij leeft. Hij leeft in ons. En we strekken ons uit naar wie hij is, wat hij kan doen. Zonde kan ook zijn slecht voor jezelf zorgen. Ik zeg niet of ik die ook nog ergens. Ja, dus ik heb kritisch denken gehad. Die mogen we ons echt in bekeren. Ja, het moet zo. Yeshua dus eigenlijk kleiner maken. Anderen veroordelen. We kunnen dus door teleurstelling gestopt zijn met wachten. Angst. En angst voeden kan ook echt iets zijn wat je lichaam ziek maakt. Wat uiteindelijk in je lichaam komt. Zielse praat, daar bedoel ik mee heel veel praten over wat misgegaan is, gebeurd is. Of je 's ochtends al voeden met nieuws, met allerlei sociale media. En eigenlijk voordat je je ontbijt met de Heer op hebt, zeg maar, hè, Gods woord, al helemaal in alle nieuws dingen verzuipen. En misschien ben jij niet diegene, maar ik weet wel dat er mensen zijn. En ik heb ook het idee dat God zei dat ik daar echt, dat echt mag uitspreken. Dus je ziel voeden met het goede. En afstand nemen van dingen die je ziek maken. Dus het is goed om voor Israël te bidden. Maar ik merk soms dat bidders voor Israël vooral heel veel slecht nieuws in hun telefoonapparaat krijgen. En ik denk echt dat God wil zeggen, kap daarmee. Dit is je nieuws. En dat is echt zo. Dit is je nieuws. En dit heb je te proclameren. In plaats van al het nieuws te proclameren. Tot je dus letterlijk ziek van wordt. Dit is voor wie het is, hè? En angst, angst voor de dood. Daar staat over dat God ons daarvan wil verlossen. Dus dat is fantastisch nieuws. Hebreeën 2 vers 10, 14 en 15. Daar staat door de dood. Yeshua heeft als leidsman geleden. En door de dood, hem die de macht over de dood had, dat is de duivel, heeft hij teniet gedaan. En hij om allen te verlossen die door angst voor de dood gedurende heel hun leven aan slavernij onderworpen waren. Dus angst voor de dood is niet voor ons de beweegreden om te bidden voor genezing. We hebben ook geen eeuwige jeugd nodig, want die hebben we al. Dus allemaal verborgen angst voor de dood. We mogen ouder worden en daar horen soms gebreken bij. En ook in de Bijbel zien we een aantal aartsvaders die blind zijn. Die ook gewoon zitten op een stoel, iedereen komt naar hun toe en ze worden gezegend. En zolang je adem heeft, kan God je ook nog gebruiken. Kan je hem loven, anderen zegenen. Je kan bidden en Gods woord doorgeven. En ik denk echt dat angst voor de dood, als we echt vatten dat we eeuwig leven hebben, dan hoeven we ook niet bang te zijn voor ziekte. Maar we mogen wel bidden voor genezing. Eigenlijk die laatste twee sheets wil ik meenemen als we gaan bidden voor genezing. Dat je onderzoekt van waar ben ik nog kritisch? Waar vind ik iets van? Waar ben ik teleurgesteld? Ik heb gemerkt dat het me echt heeft geholpen door het aan God te vertellen dat ik teleurgesteld was. Maar het heeft niet mijn geloof. Ik sta hier echt en ik wil echt bidden en geloof. Ik heb nog steeds geloof voor genezing. Ik verwachtte, ik wil ervoor kiezen. Kan die eentje verder? En als er angst is, mag je ook dat meenemen als er gebeden gaat worden om te belijden. Ik ben bang, ja, ik ben bang om dood te gaan of bang om ziek te zijn, bang om oud te worden. Ik heb angst toegelaten door andere kanalen. En ongezonde zielenbanden, daarmee bedoel ik relaties waarbij je merkt van hé, als het slecht gaat met die ander, dan verzuip ik mee. Ben jij los van, op een gezonde manier daarin los van je echtgenoot? Of van een relatie die je hebt gehad? Of van een kind? Of van, ja, misschien je baas of je anderen om je heen die je mee kunnen sleuren in ja, een ongezonde manier van denken functioneren. Het is echt zo fijn als techniek werkt. Ja.
Ik heb de hele tijd één dingetje op mijn hart die ook onder het kopje bekering valt. Ik ben opgevoed met de streeptheologie. En ik denk dat er meer mensen in de zaal zitten die dat ook hebben. De streeptheologie, dat betekent alles wat verteld is vanuit de schrift, dat was voor toen, dat heeft Jezus gedaan om ons als de kerk op te voeden. En is nu niet meer nodig, want we weten vanuit de Bijbel dat het zo is. Maar dat God vandaag de dag nog exact dezelfde dingen doet, dat is niet meer nodig. Dat is de streeptheologie. En ik heb me daar echt ook van moeten bekeren. Want op een gegeven moment las ik de grote opdracht van dat God zegt, hè, verkondig het evangelie, leg zieken de handen op, drijf demonen uit. En ik zat het nog een keer te lezen, dacht ik. Maar dat zie ik helemaal niet. Op het moment dat ik me ervan ben gaan bekeren en gewoon ben gaan uitstappen, vaker gewoon doen wat er staat, zie ik ook veel meer resultaat. Niet omdat ik het ben, maar omdat Jezus door me heen werkt. Zie ik altijd resultaat? Nee. Maar als ik niet uitstap, gebeurt er sowieso niks. En dat stukje ongeloof van die streeptheologie, van het was voor toen en niet voor nu, dat heeft ook echt bekering nodig.
Ja, klopt. We gaan zo bidden. In Psalm 107, vers 19 tot 22. Dat is de volgende, staat hier op. Er staat, toen zij in de benauwdheid tot Yahweh riepen, verloste hij hen uit hun angsten. Hij zond zijn woord uit, genas hen en bevrijdde hen uit hun grafkuilen. Laten zij Yahweh loven om zijn goedertierenheid en om zijn wonderen voor de mensenkinderen. Laten zij lofoffers brengen en met gejuich van zijn werken vertellen. Dat is het doel van genezing. Het doel is dat wij God alle eer geven voor wie hij is.